Jezus ontmoeten door zijn woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Ik gebruik daarbij de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is de verheerlijking op de berg. En ik lees uit Lucas 9, vers 28 tot 36. Ongeveer 8 dagen nadat hij, dat is Jezus, dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk en die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Daar eindigt de lezing voor vandaag. Dit was de NBV-vertaling die ik gebruikte. En dit verhaal moet je ook lezen in de context van wat hiervoor en hierna natuurlijk gebeurt. Dus ik hoop ook dat je leest en luistert de aflevering hiervoor. En daar zal ik zo meteen nog wat meer over zeggen, over die connectie. Voor nu is het aan jou om zelf aan de voeten van Jezus te gaan zitten met deze tekst. Je kunt daarbij gebruik maken van de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. En terwijl je dat doet, dan neem je de tijd. En misschien heb je een dagboek en een pen erbij, of een digitale variant daarvan. En schrijf gewoon op wat je allemaal ontdekt. Probeer jezelf te verplaatsen in het verhaal. Hoe uitdagend dat soms ook is, hè, om dingen voor te stellen. Maar het helpt heel erg om te doen alsof jij dingen ervaart. Wat zou jij voelen? Wat zou jou opvallen? Hoe zou jij reageren? Welk personage ben jij in de tekst? En probeer daarin van al je zintuigen gebruik te maken. Dus je, niet alleen je zicht, hè, wat zie je, maar ook wat hoor je allemaal? Wat zijn de geluiden om je heen? Zelfs wat ruik je? Welke geuren zijn er? Wat voel je? Wat ervaar je? En dus ga naar de tekst toe, kruip erin en ontvang het cadeau dat God voor jou heeft. En dan kun je deze podcast pauzeren en dat zelf doen. En neem de tijd daarvoor. En dan kun je zo meteen verder gaan met deze aflevering. Dan zal ik delen wat ik ontving aan de voeten van Jezus met deze tekst. Tot zo. Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad met deze tekst over de verheerlijking op de berg. Nou komen die woorden verheerlijking op de berg niet direct voor in de tekst. Alleen zo wordt dit gedeelte natuurlijk vaak genoemd in de evangeliën. Een bekende tekst over een bijzondere gebeurtenis waar Jezus Mozes en Elia ontmoet. En waar Petrus, Johannes en Jacobus getuigen van zijn. En jij en ik zijn hier nu ook getuigen van. Het bijzondere vond ik het laatste vers waar staat, ze vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Dat vond ik heel bijzonder. Waarom? Want wij lezen er nu wel over. Dus uiteindelijk hebben ze er wel over verteld. Alleen in die tijd hebben ze het aan niemand verteld. En alleen dat al sprong er voor mij uit. Van wow, je maakt iets zo bijzonders mee. En dan heb je de discipline om het aan niemand te vertellen. Nou, waarom is dat? Nou, daar wil ik dieper op ingaan. Daar haalde ik iets uit de tekst. En voor iedereen is dit natuurlijk ook anders. Ik ben benieuwd wat jij hebt ontvangen. En ik hoop dat je iets moois hebt ontvangen. En laten de inzichten die ik met je deel ook wellicht tot aanvulling zijn op wat jij hebt ontvangen. En zo mogen we allemaal samen iets ontvangen uit de schriften en elkaar daarmee bemoedigen. Laat ik van boven naar beneden er doorheen gaan. Hè? Dus ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd. Daar begint het mee. Nou, dan kijk ik natuurlijk naar wat is dat dan? Nou, dat is naar het vorige gedeelte wat we lazen, waar ik de vorige aflevering over maakte. Waar Jezus aan zijn leerlingen vraagt, wie ben ik? En wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie denken jullie dat ik ben? En vervolgens ook hun meeneemt in zijn missie. Namelijk, hij is de Messias en zijn missie is om zijn leven te geven. En hij neemt ons mee in die missie en hij vraagt ook van ons om ons leven te verliezen in hem, zodat we het vinden. Dus nadat hij daarover met zijn leerlingen heeft gesproken, nadat zijn leerlingen hebben gezegd, u bent de Messias, en Jezus tegen hun zegt, maar dat mag je aan niemand vertellen. Dit zien we in Lucas 9, vers 21. Daarna gebeurt dit dus. Gaan we de berg op met Petrus, Johannes en Jacobus. En het interessante is weer dat Jezus gaat de berg op om te bidden. Maar hij neemt dus weer 3 leerlingen mee. Dat zagen we ook in de vorige aflevering, in het vorige tekstgedeelte, in vers 18. Dat Jezus aan het bidden was, maar er zijn leerlingen in de buurt. Opnieuw valt me dat hier op. Jezus gaat niet alleen om te bidden, maar hij neemt getuigen mee, die weliswaar op een gegeven moment in slaap vallen. Maar toch, precies hetzelfde hier. Jezus includeert de leerlingen als getuigen van zijn gebed. En daardoor kunnen anderen natuurlijk veel leren. Van iemand die een heel diep gebedsleven heeft. Deze leerlingen, die konden daar zoveel van leren. Losstaand van het feit dat hij Jezus is, dat hij Gods zoon is. Maar ik moest ook aan denken van, mensen kunnen ook leren van anderen. En we kunnen mensen meenemen in ons gebedsleven. En wij kunnen leren van iemand anders zijn gebedsleven. Nou, dat deed Jezus dus ook. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht. En werd zijn kleding stralend wit. En opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Waar spreken ze over? Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Weer interessant dat het hier gaat over de missie van Jezus. In het vorige gedeelte zagen we dat ook al, toen Petrus zei tegen hem, u bent de Messias, toen beval hij hun dat ze dat met niemand mochten delen. En vervolgens deelde hij zijn missie met hun. Zijn missie was niet dat hij als een verlosser het volk kwam verlossen van politieke bezetting, van de Romeinse bezetting. Dat was niet zijn missie. Zijn missie was dat hij de hele mensheid zou verlossen van de macht van zonde en dood. En zijn missie was dat hij moest sterven. Dat zegt hij in vers 22. De mensenzoon zal veel moeten lijden en zal worden gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dus wat ik hier zie is dat Jezus heel veel bezig is om toe te leven naar die missie. Wetende dat hem een vreselijke dood en lijdensweg te wachten staat, en wetende dat hij de dood zal verslaan. Dat is zijn missie. Hij is daar zo op gefocust. Dat zien we al in het vorige gedeelte. En hier weer. Had Jezus bemoediging nodig? Vraag ik me af, terwijl ik dit lees. Mozes en Elia spraken over het levenseinde dat hij zou moeten volbrengen. Ik bedoel, waarom waren Mozes en Elia daar? Waarvoor was dit nodig? Jezus is aan het bidden en dan gebeurt dit. Ik geloof dat Jezus hier heel veel bezig was met zijn missie en dat het nodig was voor hem om dit gesprek te hebben met Mozes en Elia. En Petrus en Jacobus en Johannes zijn daar getuigen van. En wanneer Mozes en Elia zich willen verwijderen, dan wil Petrus een tent opzetten. Dat vond ik ook zo mooi, hè, dat het er gewoon staat. Petrus, spontaniteit, hij flapt het eruit. Oh, we moeten hier een tent opzetten. Voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En ik schreef op, wij willen de glorie vasthouden, maar Jezus gaat verder. Is het niet zo dat wij soms ook een tent opzetten? Wanneer er iets heel bijzonders gebeurt, dan denken wij, oh, dit moeten we behouden. Hier gaan we een tent omheen bouwen. Hier gaan we meetings omheen bouwen. Natuurlijk, soms is het mooi om langere tijd bepaalde soort meetings te hebben. Maar we kunnen niet alles vatten in een regel of in een bepaalde manier van doen wat we moeten willen vasthouden. Jezus gaat verder. De glorie gaat verder. En er staat ook, Petrus wist niet wat hij zei. Soms mogen we gewoon genieten van het moment. Laten we gewoon genieten van het moment. Het is er en het gaat weer voorbij. Probeer het niet allemaal te herhalen of vast te houden. Geniet van het moment. Dan komt er een wolk aandrijven. Die werpt een schaduw over hen heen. En ze werden bang. Opeens is het gaat dus van licht naar donker. Opeens is het donker. Ze zien geen hand voor ogen. Daar worden ze bang van. En dan klinkt er een stem. Waarom is er een wolk? Wat zien we vaak in de Bijbel, is dat de wolk is er omdat Gods glorie en aanwezigheid daar nog sterker komt. En die glorie en aanwezigheid is zo verblindend en zo sterk dat de mens kan niet dat zien en leven. De mens kan dat niet ervaren en leven. Dus die wolk is er ter bescherming van het leven van Petrus, Jacobus en Johannes. Want zij kunnen de glorie van de Vader niet aan. Dus die wolk die is er, zodat zij niet verblind en verteerd worden door Gods heilige glorie en Gods heilige licht. Dus dat mogen we weten uit andere gedeelten in de Bijbel. En ook hier zien we dat die wolk er is. En dan klinkt er een stem. Dat is dus de Vader die er ook is nu. En die zegt, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Nou, dat deed mij ook weer denken aan het vorige gedeelte, waar Jezus heel streng beveelt aan zijn leerlingen. Jongens, jullie mogen tegen niemand zeggen dat ik de Messias ben. En God de Vader, die bevestigt hier wie Jezus is. Dit is mijn zoon. Dus hij bevestigt de openbaring die Petrus in het vorige gedeelte had. En hij bevestigt wat Jezus zei, namelijk, luister naar hem. Volg dit bevel op. Deel dit met niemand. En daarom staat er ook in het volgende vers, ze zwegen over het voorval. En vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Voor God was het dus zo belangrijk dat de leerlingen luisterden, dat ze niet mochten zeggen dat Jezus de Messias was, dat hij dit nog eens extra bevestigde door deze stem uit de wolk. Dus voor het geval de leerlingen nog twijfelden, voor het geval ze het bevel van 8 dagen daarvoor waren vergeten, want ze wisten dat hij de Messias was, ze mochten het niet zeggen, maar nu hebben ze iets zo bijzonders gezien, dat ja, als je iets zo bizars meemaakt, dan wil je dat als mens van de daken schreeuwen. En God wilde zeker weten dat ze het niet zouden delen, voor het geval ze nog twijfelden. En dus staat er ook in het volgende vers, ze vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Ze luisteren naar het bevel. Zij weten genoeg, dit is de Messias, zijn missie is om te sterven. En als wij dit nu gaan rondbazuinen dat hij de Messias is, gaan de mensen van hem voor iets heel anders verwachten. Gaan ze hem misschien wel dwingen om hun bevrijder te worden van de Romeinen. Terwijl dat is helemaal niet de missie van Jezus. Ze luisterden. Soms hebben wij iets 2 keer nodig om te horen van boven. En ik vroeg me af, terwijl ik dit las, terwijl ik dit op me niet inwerken. Als ik zoiets bijzonders meemaak, ben ik dan 1, in staat om te genieten van het moment, zonder het te willen vatten in patronen en het te willen herhalen. En 2, ben ik in staat om het voor mezelf te houden als God dat van mij vraagt? Niet alles hoeven we te delen met de hele wereld. Voor alles is een tijd en een plaats. Zij zouden het wel delen, maar niet op dat moment. Ik hoop dat dit jou geholpen heeft, dat je zelf ook mooie dingen uit deze tekst hebt gehaald in jouw relatie met Jezus. De volgende keer gaan we verder. Vanaf vers 37 in dit hoofdstuk, Lucas 9. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten en te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.